Onze hulp is ook in het middaguur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die ook uit de duisternis trekt tot zijn wonderbaar licht. Door het werk van woord en geest, tot de eer van zijn heerlijke naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 130 ligt voor ons en we beginnen bij vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat is het tweede, we zingen ook het vierde, 2 en 4 uit Psalm 130.
Thank you.
Gemeente, we openen de schriften bij een boek van Mozes, genaamd Leviticus, Leviticus 23. We beginnen ook bij vers 23 en lezen dan door tot en met vers 32. Daarna zingen we het eerste vers van Psalm 65, straks versen 2 en 3, maar na de schriftlezing vers 1. En als we dat gezongen hebben, doen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen de belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof.
En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult de Heere vuur offeren. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: nog op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere een vuuroffer offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. Want alle ziel welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden van haar volk verderven. Gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende der maand in de avond. Van de avond tot de avond zult gij uw sabbat rusten. Tot zover de schriftlezing. Dus spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, op de dag dat Hamas Israël binnenviel en aanviel, was het net de laatste dag van een serie van feesten die in Israël werden gehouden. Het zijn de feesten die dan door het volk worden gevierd, maar eigenlijk net zo als het bij ons gebeurt, zoals wij ook met de Pinksteren allemaal vrij hebben. Maar je wil niet weten hoeveel mensen er zijn die echt niet weten wat er met de Pinksteren dan eigenlijk is gebeurd. En waarom het Pinksterdagen zijn. Waarom ze zo genoemd worden enzovoort. Dus daar ook zo. Het is allemaal wel erg verbasterd. Dat hebt u ook kunnen zien in de krant. Die foto misschien gezien van die jonge Joodse vader. Die dan op de grote verzoendag die kip omhoog houdt boven zijn kind, klein kind, een levende kip nog, maar die moet dood. En die zal dan de zonde van dat kind dragen. Ja, die kip. U ziet wel eens erg verbasterd allemaal. Hè? Ja, ook nog eens omdat de Heere zelf dat voorhangsel, brede voorhangsel, voor het Heilige der Heiligen van boven naar beneden heeft gescheurd. Nu het offer, het enige offer is gebracht, zijn al die oud-testamentische dingen niet meer nodig. Dat betekent niet dat het Oude Testament daarmee afgedaan heeft, zoals sommige mensen ook concluderen. Het Oude Testament is het woord van God van A tot Z. De Heer Jezus ging zelf met deze Bijbel, alleen het Oude Testament, het land door. Ja, dat was zijn Bijbel, het Oude Testament. En hij overtuigde vanuit het Oude Testament dat hij de Christus was. Dat van hem geschreven werd op elke bladzijde eigenlijk. De rol des boeks is met mijn naam vervuld, zei hij. Dus het Oude Testament kunnen we nooit verachten, afschrijven. Wel hebben wij het voorrecht dat het licht van het Nieuwe Testament over het Oude ook valt, medevalt. Waardoor de schrift alleen maar duidelijker wordt en de boodschap van het heil beter kan worden verstaan. Al moet datzelfde licht ook in onze eigen harten opgaan. Dat begrijpen we toch wel. Maar het Oude Testament verachten? Nee. Daarom kunnen we rustig uit preken ook. Uit zo'n stukje wat we nu gelezen hebben gaat het over de grote verzoendag. En in hoofdstuk 16 wordt dat helemaal uitgelegd, wat er allemaal gebeurde op die dag. Dat hebben we niet gelezen. Dat is een soort samenvatting nu in dit hoofdstuk. Maar daar kunnen we rustig uit preken. Omdat de dingen die toen ingesteld werden door de Heere van rijke betekenis waren, allemaal heenwezen naar, inderdaad, alles wijst heen naar hem. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dus daarom gaan we het toch over de grote verzoendag hebben. En trekken we de lijnen door naar vandaag. En kon het zijn ook naar uw hart. Dat kan ik niet. Dat moet de Heilige Geest doen. Daar gaan we ook om vragen. Maar dat is nodig. Dat de lijnen die de Heere getrokken heeft, inzettingen die hij zelf ingesteld heeft, van betekenis mogen worden voor ons, ook vandaag, ook al leven we niet meer in de oud-testamentische tijd. En daarom de grote verzoendag zetten we dan boven onze preek als thema, en we zullen zien dat het een werkdag was en ten tweede een rustdag en ten derde een biddag. Alle drie dus tegelijk, hè? Werkdag, een rustdag en een biddag. Zoeken wij over deze dingen Gods heilig en vriendelijk aangezicht om zijn zegen af te smeken. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat u, die uw discipelen hebt onderwezen vanuit het Oude Testament en hebt laten zien vanuit het Oude Testament, dat het sprak van u, de komst van u en het werk van u, laat dat ook vanmiddag voor ons duidelijk mogen worden. De schriften zijn er die van mij getuigen, hebt u gezegd. Laten we het Oude Testament ook hoog achten als het heilig woord van u. Ondertussen mogen we wel danken ook voor het Nieuwe Testament. Het is toch ook waar wat de Heer Jezus heeft gezegd toen u sprak tot uw discipelen, dat heel veel mensen uit het oude verbond hebben begeerd de dingen te zien die gij nu ziet. Ja, dat wel. Een voortgang in de openbaring. Maar geef door uw Heilige Geest dat ook wij mogen zien, zoals toen ook het volk samen moest komen in de tempel en daar alleen moest kijken. Kijken, aanschouwen, zien, naar. En dat moeten wij toch eigenlijk ook doen vandaag. En geef daartoe ook dat wij samen mogen komen onder de leiding van de Heilige Geest die ons inderdaad ogen opent en doet zien. Zien op hetgeen dat u gedaan hebt, Heer Jezus, als de grote hoge priester over het huis van God. En dat het dan zo mag gaan dat zondaren voor het eerst of ook opnieuw weer, want dat blijft nodig, mogen zien op hem, op u alleen. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Wij zien Jezus met heerlijkheid gekroond. Dat is het zien van het geloof. En dat geloof wilt u toch werken, ook versterken, als een bewijs van uw werk in ons hart en leven. We willen het ook vandaag doen, omdat het zonder het geloof toch onmogelijk is u te behagen, Heere. Zodat we verlost mogen worden van eigen denkbeelden en gedachten en ideeën die zo makkelijk een rol kunnen spelen in ons leven. Die zelfs ons gedachten kunnen bepalen, leiden. Terwijl we al onze gedachten moeten gevangen geven aan u, Heer Jezus. Wil u dat geven? Dat we dat vandaag ook mogen ervaren in uw huis. Het zien op u. Dit werk wat u gedaan hebt is door Gods alvermogen, door z'n Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het. Ja, ook vandaag nog. Dan zien we dan niet echt de dingen die de Israëlieten vroeger zagen. Dat bloed dat opgevangen werd en naar binnen gebracht werd, de dieren die geslacht werden enzovoort. De hoge priester zien we niet meer rondlopen, maar toch, wij zien het met ogen des geloofs. Al blijft het volgende ook waar, maar wij doorgronden het niet. Het gaat om heilgeheimen. Het gaat om uw werk, Heere. En laten we ook dat mogen ervaren, dat het wel bewonderd, aanbeden, geprezen mag worden. Maar doorgronden, nee. Wie zal uw wijs beleid doorgronden? In de weg van de voorzienigheid zijn er al zoveel wonderbaarlijke dingen. Maar zeker ook in de heilsweg. In het feit wat u werkt en wat u doet in een mensenhart. Dat zijn zulke wonderlijke dingen. Uw naam is dan ook wonderlijk, ja. U werkt wonderen, duizend wonderen heen. En een wonder kunnen we nooit verklaren. Blijft altijd een wonder. Ook als u een mens stilzet op de levensweg. Ook als u hem te binnen brengt dat hij niet verder kan leven zoals hij nu leeft. Dat hij echt gaat geloven dat er een wonder moet gebeuren. Maar dat hij ook mag zien dat het kan. Niet alleen dat het moet, maar ook dat het kan. Ja, niet bij ons vandaan, maar bij u vandaan. En dat dat ook echt de begeerte wordt van ons hart, waar om wij ook onder andere naar uw huis gaan. Zoals we ook nu weer in uw huis zitten, dat het echt mag zijn met David. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik alle dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Wat een heerlijke begeerte om daar te onderzoeken, te aanschouwen in uw tempel. Het vers dat wij straks ook gaan zingen. Zegen uw woord, Heere, dat wij ook de hemelse hoge priester nu mogen zien in zijn arbeid. En dat het rust mag geven van binnen. Dat het ook alle reden is tot diepe verootmoediging voor u. Komen samen hier in uw huis om ook onze noden voor u neer te leggen. Dit bedehuis mogen we dan ook nu weer onze harten voor u uitstorten. Als onze harten angstig zijn vanwege de tijd waarin we leven. Onrustig in ieder geval. Als we niet weten waar het naartoe zal gaan. En dat hebben mensen nooit geweten waar het naartoe gaat in de wereld. En toch geeft uw woord ook daarin licht en inzicht. Het gaat allemaal de goede kant op. Ja, allemaal. Gaat echt allemaal de goede kant op. Dat heeft uw woord duidelijk gezegd. Het gaat naar een aarde die vol zal zijn van de kennis des Heren. Daar gaat het naartoe. Ja, die aarde ziet er nou heel anders uit, dat is ook zo. Maar daar gaat het toch naartoe. En dan gaat het er toch ook om dat ook wij daar deel van zullen mogen uitmaken. Anders is onze toekomst heel anders en verschillend dan die van degene die op uw goedertierenheid hopen. Laten we dat ook mogen zien. Wat voor toekomst gaan we tegemoet? Het is van 2-in-1. Zoals uw woord het duidelijk voorhoudt, eeuwig wel en eeuwig wee brengt gij in uw weegschaal mee. En er zijn ook maar 2 wegen, geen 3de tussenweg. En laten we dan ook mogen zien dat de ingang naar het hemelse Kanaan niet daar pas is aan het einde van ons leven, maar hier en nu. Door het binnengaan van de enge poort. Door het kloppen, het roepen, het bidden, het bedelen, het vragen, dat is het binnengaan. Bedelaar worden, weten dat wij buiten staan, ervaren, Heere, dat daar waar we buiten zijn, het oordeel op ons rust. En daarom binnen willen gaan. Heere, Heere, doe mij open. En wat zullen er velen zijn die dat straks pas zullen vragen. En zullen beginnen buiten te staan. U hebt het goed gezegd en ook duidelijk, Heere Jezus. We kunnen nooit zeggen dat u onduidelijk bent geweest. U bent heel duidelijk altijd. Een kind kan het begrijpen. Ja, maak ons maar een kind, Heere. Maak ons echt maar een kind. Dat hebt u ook gezegd. Zo gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens. We willen zo graag vooruit en hogerop groeien. Maar we moeten kinderken worden. Kinderken. Een klein kind ook nog eens. Aan uw voeten dan. Een discipel, een leerling om van u te mogen worden onderwezen in uw huis. Geef het, Heere. Maar ook mogen wij dus onze noden, onze zorgen voor u neerleggen. Ook in het persoonlijke. Als we een weg gaan die moeilijk is of eenzaam is. Als we tegenop zien dat de avonden weer zo lang en donker zijn. Als we tegen de winter opzien. Als wij alleen gelaten zijn in het leven. En misschien ook wel vrienden en kennissen hebben. En familie nog, maar toch ook nog zo eenzaam kunnen zijn en zoveel uren alleen zijn. En er zijn er ook die geen familie hebben. Dat is ook nog weer erg als dat zo is. Die echt dat gevoel hebben. Zou er nog wel iemand zijn die van me houdt? Waar nooit er eens iemand tegen me zegt, lieve schat, wat houd ik veel van je. Dat kan echt zoveel eenzaamheid geven. Als we weduwe of weduwnaar geworden zijn. Als we zijn of haar stem niet meer horen. Als we moeten treuren om het gemis van kinderen. En dat kan ook soms zo vreselijk schrijnen weer. Of als we treuren omdat we geen kinderen hebben gekregen van u. Dat kan ook toch een kruis zijn op ons leven. Een vraag, waarom, Heer, waarom? En we mogen al die dingen voor u neerleggen in het leven. Maar in uw huis ook. En laten we het thuis ook doen. Wat mag ook in uw huis, samen. Om daar ook te ervaren dat u het gebed hoort en verhoort. Omdat u niet alleen luistert in de kerk naar onze stem, maar ook dat wij mogen luisteren naar uw stem. En wilt u dan antwoord geven op de vragen die er zijn. Als onze weg moeizaam is en er vragen zijn waar wij geen antwoord op hebben. Dat de rust hier mag worden gevonden, waarvan we ook gaan zingen, die echte rust. Wilt u het schenken door uw genade, Heere. Gedenk de hele gemeente. Bidden voor de ouderlingen en de diakenen. Voor dominee De Bruin en zijn gezin. Gedenk ze allemaal, Heere, in uw trouw en gunst, dat ze mogen weten dat ze een plaats hebben hier in het midden van de gemeente en door u hier zijn geplaatst en tot zegen gesteld zullen mogen worden, ook in het drukke winterwerk. Zegen dan alle ambtelijke arbeid die geschieden mag en dat er samen binding mag zijn en liefde in het midden van de gemeente en omzien naar elkaar. Want het is natuurlijk wel heel erg als er in een christelijke gemeente toch nog sprake is van eenzaamheid. Dat is een aanklacht eigenlijk in een christelijke gemeente. Zegen dan, Heren, het gemeentelijke leven en alles wat we doen. De catechisaties en de verenigingen, ook al is het deze week dan vakantie, maar wilt u dan ook dat werk genadig zegenen. Het ambtelijke werk dat nooit ophoudt en altijd onze aandacht weer vraagt. Zegen, Heer, ook die broeders die naar Oekraïne zijn gegaan en ook deze dagen weer terug zullen keren. Wil u dat werk dat geschiet daar ook genadig zegenen? Ja, Oekraïne draait een beetje op de achtergrond, maar daar is het ook toch nog steeds oorlog. Het geweld gaat er ook maar door. Hoe zou dat gaan? En dan kunnen we bidden om vrede, Heer. Dat kunnen we echt doen. En toch zullen we het ook moeten doen in het besef dat hier op aarde die vrede, die echte vrede pas komen zal als u terugkomt, Heere Jezus. Ja, dan. De engelen hebben er wel van gezongen, vrede op aarde. En hebben misschien heel ver vooruit gekeken. Maar onderweg geeft u toch die vrede in het hart. Daar hebben ze toch vooral van gezongen. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u, hebt u gezegd, Heere Jezus, doe dat ook, die shalom, die echte vrede, die alle verstand te boven gaat, door het bloed van het kruis, die vrede. Zegen, Heere, al het werk dat we doen moeten in de week, onze taak die wij van u gekregen hebben, geeft u inzicht, wat we ook moeten doen, en wijsheid, ook kracht en gezondheid om ons werk te mogen doen, wat onze taak in het dagelijkse leven dan ook is. Gedenk aan de overheid. Geef al wat nodig is, Heere, dat ons land toch nog bestuurd zal mogen worden straks, als er een nieuwe regering zal komen. Maar dat het ook zal mogen zijn dat we mogen worden bewaard voor verder afglijden van u en uw geboden, want we zijn al zo ver van huis. Gedenk aan het werk binnen uw koninkrijk van zending en evangelisatie. En we hebben toch ook begrepen dat het werk in Israël toch door al die moeilijkheden heen toch vele nieuwe kansen biedt. Waar ook vele andere soldaten pakketten krijgen met allerlei mooie, fijne, leuke dingen erin. Maar ook een Bijbel en ook goede lectuur. En laat dat woord van u toch zijn kracht mogen doen, Heere. Dat mensen de nood van het bestaan en de angst en de onzekerheid om het leven te verliezen toch mogen zoeken naar u. Maar dat zal toch eigenlijk pas slagen en gezegend worden als u op zoek gaat naar ons, Heere. Mogen we dat alstublieft van u vragen. Zoek het ellendige. Verbreek de onmogelijkheden. En alles wat een mens in de weg kan staan, en wilt u uit genade werken, zoals u het alleen maar kunt doen. Ook onder de Hindoes en de Mohammedanen en de Islamieten en al die mensen, ook al die atheïsten. Allemaal mensen met een ziel voor de eeuwigheid. Straks staan we daar allemaal voor uw troon. Wil ondertussen krachtig werken, Heer. We weten dat uw koninkrijk komen zal. Maar wil onder Jood en Heiden toch uw werk voortzetten. Totdat uw huis... En dat moet een heel groot huis zijn van u. Totdat uw huis vol wordt. Dat is toch uw doel. Daar bidden we om, Heer. Doe het. Al weten we dat de wereld het niet verdiend heeft. En de kerk nog minder. Maar willen doen om uw grote naam. Om dat verbond. Om uw lieve zoon. Hoorder van het gebed. Gedenk ons zo. Geef ons een goed uur tezamen. En hoor ons. Om Jezus willen, in de vergeving van het onze, uit genade. Amen. U krijgt weer gelegenheid voor uw liefdegaven. We collecteren vandaag voor de eredienst, dat is de eerste collecte. Tweede collecte is voor onderhoud kerk. En de derde voor algemene kosten van de kerk en de pastorie. We willen nu zingen, weer uit Psalm 65 dus, nu de versen 2 en 3. Thank you. Zie dat ik Psalm 27 vers 5 heb opgegeven, maar ik bedoel Psalm 27 vers 3. Vers 5 is ook wel een mooi versje natuurlijk. Maar vers 3 gaat dan meer over wat er te zien was toen in de tempel en wat we nu ook door het geloof kunnen zien in Gods huis onder de prediking. Psalm 27 dus vers 3, ik zeg het straks ook nog wel even. Maar dat is de psalm na de preek. De grote verzoendag was een rustdag. Dat is onze tweede gedachte, maar ik zeg er wel vast wat van. Het was een extra rustdag dus. Elke week gaf de Heere een rustdag. Ja, de dienst van de wereld is hard, hè. Je moet door, ook op zondag. 24 uur economie en 7 dagen in de week allemaal hetzelfde. Dat is de dienst aan de wereld. Je moet doordraven. Ondanks het feit dat je erop gespannen en gestrest van wordt, je moet door. En op zondag hoeven we het gras niet te maaien, hoeven we de was niet te doen. Nee, de wereld moet het allemaal doen. Ik zag net langs Albert Heijn ook nog mensen met karretjes lopen. Ja, op zondag, hè. Geen rust. Wat hebben we dan goed als we dat mogen weten? Dat is een inzetting van de Heere, hè. De Heere wil graag rust in ons leven geven. Wist u dat? Dat is het doel van zijn werk. Dat we komen tot echte rust. Ja, geestelijke rust. En geestelijke rust, dat heeft ook effect op het lichaam. Lichamelijke rust is ook nodig. Ja, want dat zei de Heere toch immers ook. Ook uw vee, hè? Ook uw vreemdeling, maar ook uw vee. Moet rusten, dat gunt de Heere ons rust. Maar deze verzoendag was dus een extra rustdag. Een bijzondere rustdag. Want dat was wel een hele hoogtijdag. Eigenlijk de grootste, heerlijkste dag in het jaar. De verzoendag, de Yom Kippur. En het was een hele drukke dag voor de hoge priester dan. Ja, daarom is onze eerste gedachte een werkdag. Die moest werken. Net zoals de dominees ook zondags moeten werken. Het was toen ook zo. Dat is geen zonde. Nee, die mogen ook een rust ontvangen. Maar op de zondag, en ik verzeker u dat, en dat is echt een ervaring van al Gods knechten, dat een werkdag op de zondag ook echt rust kan geven van binnen. Energie, moed, geloof, nieuwe krachten. Ja, je wordt er wel lichamelijk moe van, maar dat is niet erg. Er komt ook weer een nacht. Dat heeft God ook geschapen, hè? Dag en nacht. Daar zorgt de Heer ook voor. Dat is zo wonderlijk dan, hè? Dan wordt het donker en dan gaan we naar bed. Dat hebben we nodig. Dan kunnen we morgen weer met nieuwe krachten opstaan. Maar dit was dus een extra dag waarop de ambtsdragers mochten werken. De priesters en de levieten natuurlijk ook. Maar het was vooral de hoge priester. Voor hem was het een bijzondere drukke dag. Ja, dagen van tevoren zat hij al in de tempel in zo'n afgezonderde plaats om zich voor te bereiden op die dag. Dat doen wij ook als het avondmaal is, hè. En we zouden het eigenlijk elke zondag moeten doen, voorbereiding. Want ja, de Heer ontmoeten, hè, in zijn huis. Toch, dat bereid je toch op voor eigenlijk, hè. Ja, vergeten, ja, ik vergeet het ook zo vaak. Erg, hè? Ja, ik bid wel eens naar de kerk gaan, maar om je echt af te zonderen voor de Heere. Heere, nu gaan we u weer ontmoeten. Dat besef, dat leeft maar zo weinig, hè? Ja. Dat moest de hoge priester ook doen. Maar op de dag zelf, dan kon je hem zien. Ja, je kon hem altijd wel zien. En horen ook, als hij eraan kwam, dan hoorde je dat. Dan die belletjes die aan zijn rokken hingen, hè? Belletjes, je hoorde hem aankomen. Maar op die dag had hij zijn heerlijke, hoge priesterlijke gewaad afgelegd en liep hij erbij, net als de andere priesters. Je zou hem niet zo gauw herkennen. Hij had een wit kleed aan, net zoals de priesters, een heel eenvoudig kleed. Dat was voorgeschreven. Ja, geen pracht en praal, maar gewoon als hoge priester in een eenvoudig wit kleed. Ja, en zo zag je hem aan het werk. Er moest heel wat gebeuren. Het reukofferaltaar moest ook bediend worden en het wierookvat moest klaargemaakt worden met een heerlijke geur. Het werd dan voor het gordijn dat opzij geschoven werd, zodat je daardoor naar binnen kon, hè, voor het Allerheiligste. Er werd dat wierookvat neergezet, want dan ging er een lieflijke reuk omhoog en dat was heel aangenaam in Gods neus. Ja, weet u, want de zonde en de wereld die vol zonde is, stinkt nogal, hè? Ja, wij hebben dat niet in de gaten. Nee, want wij ademen in die sfeer. Maar in Gods heilige neusgaten, de wereld stinkt door de zonde. Ja, het stinkt, hè? Maar goed, het was ook een beeld van de gebeden die opgezonden werden. Het waren allemaal gebeden die mooi waren, maar wel van zondaren. Dus die moesten ook geheiligd worden. Zoals onze gebeden ook geheiligd moeten worden. Je moet ook wel eens leren vergeving te vragen voor je gebed, hè? Ja, we hebben allemaal verzoening nodig, ook over de heiligste verrichtingen. Dat was toen ook zo. Dat moest dan de hoge priester doen. En hij moest dan ook een var, een stier slachten. Hij werd wel geassisteerd natuurlijk door de levieten, dat was hun werk weer. Maar die var werd geslacht en dat bloed werd opgevangen in een schaal. En daarmee ging dan de hoge priester het binnenste heiligdom binnen. We weten het, hè? Ja, toch? We weten hoe het ging. Hij ging daar binnen en dan stond daar de ark. En op die ark natuurlijk een deksel. Maar op dat deksel, het verzoendeksel, een gouden plaat. En dan moest hij dan dat bloed opsprenkelen. En ook voor de ark, op de grond. Dat was voor zijn eigen zonde. Ja, want geliefde gemeente, ambtsdragers zijn grotere zondaren dan gewone gemeenteleden. Ja, dat is nu ook nog zo, toen ook. Dus ze moesten eerst voor zichzelf verzoening doen. Want een ambtsdrager doet ook nog eens ambtelijke zonden. Daarom zijn zij groter zondaar dan iemand die geen ambt heeft. Ambtelijke zonden. Zei mijn vader toen ik dominee werd. Nou ga je nog meer zonden doen, jongen, zei hij. Nou, ik keek hem natuurlijk een beetje scheel aan. Ik dacht, wat zullen we dan nu hebben, hè? Grotere, meer zonden, ja, ja. Ambtelijke zonden. Hij was zelf ook ambtsdrager, hij wist het wel. Ja, hij zei er ook nog bij dat er ook voor ambtelijke zonden verzoening was. Ja. Ook dominees en ouderlingen en diakenen kunnen zalig worden. Door het bloed, hè, van Christus, dat reinigt van alle zonden. Dat kan. Dat zie je bij de hoge priester ook. Hij moest eerst voor zichzelf en voor zijn huis. Hij had wel een mooi wit kleedje aan. Maar ja, het gaat de Heer om het hart, hè. Buitenkant, dat kunnen wij wel oppoetsen. Ja, dat gaat nog wel. Maar de binnenkant, die moet gereinigd worden. En dat kan God alleen. Het enige middel daarvoor is het bloed van Christus. Daar wees het allemaal heen. Nou, dan kwam de hoge priester weer terug. En dan waren er ook nog twee geitenbokken. En één voelde op een gegeven moment ook het mes in zijn keel. En daar ging die. Ja, hij had niks gedaan, dat beest, hoor. Nee, dieren zondigen niet. Mensen wel. Dieren niet. Maar toch moest dat dier sterven. Ja, want het was in de plaats van zondaren. En dat bloed werd ook wel opgevangen. Die andere bok werd later de woestijn ingejaagd. Hè, door de een of andere man die daar zomaar bij stond. Die werd daar zomaar aangewezen. Die moest hem dan opjagen de woestijn in. Ja, net zo'n man als Simon van Cyrene, die op de dag dat de Heer Jezus naar het kruis liep, hè, ook opeens beet werd gepakt, die moest het kruis van de Heer Jezus dragen. Zo had je toen ook onder het oude verbond zomaar een man, die moest het dan doen. Nou, en toen ging dat bloed van die geitenbok, werd weer opgevangen, en dan ging de hoge priester weer heel eerbiedig dat allerheiligste binnen, het heilige der heiligen, en dan sprenkelde hij weer dat bloed op het verzoendeksel en voor de ark op de grond. En dat was voor het volk. Ja. Want er is niemand die geen verzoening nodig heeft. Zegt u? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Of iedereen dat besefte, ja, dat weet ik niet hoor. Denk het niet. Beseft u het? Dat is inderdaad wel een goede vraag, ja. We hebben allemaal verzoening nodig, maar of we het beseffen, ja, dat is wat anders. Maar dan was het werk klaar van de hoge priester. Dat is een drukke dag dus voor hem. Een werkdag. En zo worden we van deze hoge priester, het Nieuwe Testament is daar heel duidelijk in, geleid naar de hemelse hoge priester over het huis van God. En dat is de Heere Jezus. Alles wees naar hem toe. Ook die heerlijke dienst daar in de tempel, het wees allemaal naar Christus. En dat noemt David de liefelijkheden des Heren. Daarom gaan we straks Psalm 27 vers 3 zingen. De liefelijkheden van de Heren. Wat in zijn hart is opgekomen om dat te laten zien. De verzoening door Christus. Ja, de Heere Jezus is ook op aarde gekomen en het is voor hem hier op aarde een hele drukke werkdag geweest. Een ontzaglijk drukke dag. Ja. De Heere Jezus heeft hier een werk op aarde gedaan. Het werk van de verlossing. En, dan kunnen we het nog nader aanduiden, als het werk van de verwerving van de zaligheid. De verwerving van het heil. Dat moest hij doen. Kunt u niet, dat kan ik ook niet, geen enkele ambtsdrager. We kunnen het heil wel verprutsen en verknoeien en verzondigen en verbeuren, maar verwerven, verdienen, nee. Dat kunnen we niet. Christus wel. Daarom kwam hij op aarde. Om het werk ter verzoening te verrichten. Om het heil te verwerven. Vergeving van zonden te verdienen. Vrede met God. Eeuwig leven. Ja, eeuwig leven. Dat krijgt u niet voor elkaar. Om dat te bereiken. Nee. We kunnen wel werken. Ja, we zijn werkers der ongerechtigheid geworden. Dat kunnen we heel goed. Zondigen, elke dag. 24 uur per dag. 7 dagen in een week. Dat is ons bestaan. Hè? Ja, niemand heeft het ons geleerd om te zondigen. We kunnen dat. Heel goed. Iedereen kan het. Eigen zin doen. Eigen wegen gaan. Ja? De Heren niet erkennen, de Heren niet eren, dat is ons bestaan geworden. Ja, we zijn werkers der ongerechtigheid geworden. Allemaal. En daarom kunnen we het heil niet verdienen. Daarom hebben we dan ook, ja inderdaad, verzoening nodig. De Heer Jezus is gekomen op aarde om dat te verwerven. En dat heeft hem alles gekost. Een hele drukke werkdag is dat voor hem geweest. Op de duur zweette hij bloed. Ja. In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten, zegt de Heere. Dat is het gevolg van de zonde. Zweten. Ploeteren. Otteren. Zweten, ja. Christus ook gedaan. Maar hij had het zo moeilijk, hij heeft bloed gezweten. Heel zwaar werk was dat. De Heer Jezus Christus, ja, mooie beelden zijn dat. Hij heeft ook zijn heerlijkheid afgelegd. Hij werd een mens. Je kende de hoge priester niet zo gauw terug, omdat hij een eenvoudig priesterkleed aan had. En de Heer Jezus is ook ons gelijk geworden in alles uitgenomen, de zonde dan. Ja. En de Heer Jezus heeft als zodanig het werk gedaan dat de Vader hem opgelegd had. Want achter de grote verzoendag zien we de Vader natuurlijk die dat alles opdraagt. Hè? Het was geen uitvinding van mensen, die verzoendag. Al die feesten niet. Het waren goddelijke instellingen. En zo had de Heer ook zijn Zoon gezonden. Hij zat erachter. Zijn plan, zijn raad, zijn wil. Dat was Gods wil dat dat gebeurde. Ja, dat maakt het wel onbegrijpelijk, dat geef ik graag toe. Dat God dat wilde, verzoening. Hè? Ja, dat maakt God onbegrijpelijk. Dat God dat wil, verzoening. Maar die zit erachter. Die heeft de grote verzoendag ingesteld, ja. En al nu, dat zit ook achter het werk van God de Zoon. Zie je daarachter God de Vader, die dat alles wil, de Zoon gezonden heeft, met deze bedoeling, dat hij Jacob tot God terugbrengen zou, verlorene weer herstellen zou in het ambt en met God verzoenen zou, dat zat erachter. Hij moest er wel hard voor werken, ja. Hij moest de wet vervullen, alle 10 geboden. Daar heeft de duivel hem nog zo op aangevallen en geprobeerd hem te laten struikelen. Dat vindt de duivel dan leuk, hè? Ja, de duivel heeft veel plezier elke dag, hoor. Zeker als er een kind van God struikelt. Oh, dan lacht hij zo. Dat is zijn vermaak. Heb je de duivel wel eens horen lachen? Schateren kan die. Het is echt een duivelse schaterlach. Ja, die vindt dat het niet stinkt op de aarde, hoor. Helemaal niet. Die vindt dat het hier lekker ruikt. Ja. Het leven zonder God, dat is het leven, zegt hij. Dat mouwt hij de mensen voor. En de mensen zijn nog zo dom ook om het te geloven. De duivel, ja. Die heeft het Christus ook moeilijk gemaakt. Maar Christus nooit gevallen, hè? Nooit gestruikeld, nooit. Terwijl het echte verzoekingen waren, hoor. Aan het kruis bijvoorbeeld, hij hield ook niet op, de duivel houdt nooit op. Blijft maar bezig, hè. Toen Christus aan het kruis hing, toen ging hij ook maar door. Ja, bewijs het eens dat u de Christus bent, u kunt het nu bewijzen, nu. Dan zullen we allemaal in u geloven. Ja, dat zeiden de Joden, dat klopt, maar de duivel stookte ze op. Die wilde dat hij het werk zou staken, dat Christus het werk zou opgeven, dat hij zou mislukken. En we zeggen, nou dat kan niet, nee dat kan ook niet, hè. Dat lukt bij de Heere niet, bij mij wel, hij heeft me zo omver, de duivel, Christus niet hoor, nee. Zie je dat Christus een held is, ook als hij aan het kruis hangt, dat is geen verliezer daar. Een held. Een grote held. Die de duivel zijn kop vermorzelt. Juist aan het kruis. Die niet ingaat op die aanvallen en die verzoekingen, maar hij blijft de knecht des Heren. Zijn werk doen. Tot het laatst aan toe. Ja, heel moeilijk ook. Als hij dan onschuldig zelf de toorn van God moet dragen. Daar heeft hij mee geworsteld in de hof van Gethsemane. Toen heeft hij dat zweet, dat bloed gezweten. Ja, toen. Ja. Wij hebben er geen idee van wat de toorn van God is. Nee, hebben we geen idee van. Je komt misschien wel eens een boze man tegen, als je vader wordt wel eens kwaad of driftig, dat weten we wel wat het is. Maar de toorn van God? Geliefde gemeente, ik hoop dat u er ook nooit achter komt. Nee, ik hoop het voor mezelf ook niet. Maar Christus is erachter gekomen. Christus, ja. de Zoon van God, de reine heilige, die is erachter gekomen. En toen is hij ontzettend bang geworden, angstig, angstzweet. Ja, en er zijn veel mensen bang, ook op het slagveld in Oekraïne. Die zijn allemaal doodsbang, die mensen natuurlijk, voor het onbekende. Maar Christus wist wat er komen zou. Hij was bang voor het bekende, de toren van God over de zonde. En hij heeft gebeden. Daarna kun je zien hoe zwaar het was. Het was een hele zware werkdag voor hem. Hè? Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar wat ik dan doe als ik zo'n gebed bid, ik zeg dan amen op zo'n punt, hè? Dan zeg ik amen. Heer, verlos mij van mezelf, amen. Verlos me van dat kruis dat ik heb, amen. Verlos me van mijn zonde, van mijn zorgen, amen. Ja, dan zeg ik amen, dat zei Christus niet. Nee. Die zei erachteraan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tot 3 keer toe, hè. Dat is dan ook zo gebeurd. Een werkdag, hè. En toen, ja, Gethsemane, Gabbata, Golgotha, die 3-urige dikke duisternis. Ontzettend wat dat voor de borg is geweest. Niet in te denken. Licht ging uit. Licht ging uit in de wereld en ook in zijn ziel. En dan hoor je hem een klacht uiten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Goeie vraag. Hij had niks gedaan. En daar laat hij zien dat hij onschuldig was. En die vraag kun je dat zien. Dat hij rein en heilig was. Dat kan geen mens in de hel ooit zeggen. Waarom ben ik hier? O God, waarom ben ik hier? Iedereen weet het, waarom ze er zijn. Iedereen weet het. God overtuigt ze ervan. Maar Christus zei waarom, waarom, waarom. En dan liet hij inzien dat hij rein was. Ja, net zoals dat offerlam, dat moest ook rein zijn. Heilig. Geen gebrek, dat had Christus dus ook, geen gebrek. Dat is zo erg voor hem geweest. God de Vader, goot de violen van zijn toorn over hem uit. En dat om een arm zondagsvolk daarvan te bevrijden, zodat ze er nooit, nooit, nooit achter zullen komen wat de toorn van God is. Ja, daarom. En toen ging het licht weer aan. Ook in het hart van de borg. De Vader deed het licht weer aan. En het werk was klaar. De werkdag zat erop. En Christus is zo verheugd geweest. Hij had de eindstreep behaald. Ja. En heeft daar geroepen. En mogen dat ook weer klinken in harten van zondaren vandaag. Het is volbracht. Ja, dat heeft hij geroepen. Het werk is af. Helemaal af. Er hoeft niks meer bij. Helemaal niets. Al het werk is gedaan. Alles wat de Vader van mij gevraagd en geëist heeft, heb ik hem gegeven. Alles. Dat heeft hij uitgeroepen. In deze gevallen wereld. Zijn werkdag zat erop. Het zou even blij geweest zijn. Ja. En de kerk met hem mag ook delen in die blijdschap. Een werkdag, ja. Maar we hadden nog een punt, hè. Het was ook een rustdag. Ja, een rustdag. Daar zijn we mee begonnen. Maar daar even wat naders over. Ja, de mensen mochten niet werken. Absoluut niet. Nee. als ze het wel deden en als ze niet naar de tempel gingen, daar stond de doodstraf op. En dan moet u niet zeggen, nou, je hebt echt weer zoiets oud-testamentisch, dan doe je dat en dan krijg je gelijk de, word je gelijk gedood, gestenigd, dan moest je bij de oudste komen en werd het oordeel over je voltrokken. Is dat nou echt zo liefdevol? God is toch liefde, wordt er dan door sommigen nog bijgezegd. En hoe kan dat dan gebeuren? Als je dat dan niet deed, dan werd je gedood. Ja, maar het is nu ook nog zo. Nieuwtestamentische christenen, het is nu ook nog zo. Wie het bloed van het lam veracht, dat kost je het leven. Ja. Dat kost je het leven. Die het lam passeert, die het bloed onreinigt, of zoals de apostelen zegt, die het vertreedt, die zal door God vertreden worden. Daarom zei ik ook, achter het lam moet je God zien. Maar als je het lam voorbij gaat, dan krijg je echt God tegen. En dat is de echte toren van God. Dan krijg je God tegen. En dan is er geen ontkomen meer aan. Aan het oordeel. Ja. Een rustdag. Ze moesten naar de tempel. Maar het was een rustdag, want ze hoefden niks te doen. Alleen maar kijken. Ja. Kijken. Mooi, hè? Alleen maar kijken. Zagen ze de hoge priester, die var, die bokken. Ja, al dat werk dat er gebeurde, die bok die weggestuurd werd door die man, zagen ze allemaal. Ze moesten ook kijken, hè? Ja, ze moesten ook kijken. Moeten wij ook in de kerk luisteren, kijken. Dingen voor ogen zien, zoals het ons geschilderd wordt, dat we dat mogen zien. En dat was dan iets dat rust zou geven. Daar was het voor bedoeld. Het was een rustdag en dat zou je ervaren als je naar de tempel ging. Als je keek. Als je naar het offerlam keek. Als je naar de hoge priester keek. Dan kreeg je rust van binnen. Stille vrede. Dat is nog zo. Ja. Wat is de eigenlijke rust in de Bijbel? Is dat gewoon niks doen? Nee, dat is je vermaken. De echte rust is je vermaken. Denk maar aan de Vader na de 6 dagen dat hij hemel en aarde schiep. 6 dagen, hè, deed hij erover. Hij had ook in 6 seconden kunnen doen, maar hij deed er als een ordelijke God 6 dagen over. Elke dag wat. En op de 7e dag rustte hij van zijn werk, staat er. En wat heeft God toen gedaan? Hij heeft gekeken. Ja. Gekeken. En God zag al wat hij gemaakt had. Hij keek ernaar. Daar vlogen de vogeltjes door de lucht. En hij keek ernaar. Die had hij gemaakt. Mooi, hè? Kunnen u dat een vogeltje maken? Een levend vogeltje. En de dieren die daar liepen, grote dieren en kleine dieren, God keek ernaar. Hij keek ernaar. Het was zijn werk. Hij verlustigde zich erin. En die bomen en de bloemen die geurden. En de zon, hij keek naar de zon. Die had hij gemaakt. Ja. De maan, de sterren. En hij keek naar die 2 mensen. Een man en een vrouw. Ja. Een man en een vrouw. Niet 2 mannen. Niet 2 vrouwen. Een man en een vrouw. En hij keek naar. En hij vermaakte zich in die 2.
Ze waren zo mooi. Alles geurde zo heerlijk. Er stonk niets. Niets stonk. En God vermaakt zich erin. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet. Het was zeer goed. Dat is de rust. Je vermaken in het werk van God. Want ja, er is toch wel het dan een en ander gebeurd. Vreselijke ramp is er toen gebeurd. En ja, daar kwam de duivel. Ja, die kunnen niet van alles de schuld geven. Hè? Maar het is wel een grote schuldenaar hoor. Ja, ik gun het hem echt dat er voor hem geen vergeving is. De grote vijand van God. Ja. Maar ja. Het is gebeurd. Het was zo gebeurd eigenlijk, hè. Ja, hij had een makkie en die twee. Nog hoor. Tegen de Heer Jezus kon hij niet op. Nee. Nee hoor. Ook op Golgotha niet. Juist daar waar hij dacht ik heb de overwinning behaald. Hoor je de kop van de duivel kraken. Tegen mij kan hij wel op. Hij hoeft me even te zeggen. Doe het maar joh. Geef niet. Maar ik doe het. Ja ik doe het. Hij heeft me zo om. Ja ik ben zo anders dan Christus weet u. Zo heel anders dan die mens die God gemaakt heeft toen hij Christus naar deze aarde zond. En nu vermaakt God zich in Christus. Het werk zijner handen. Een mens zonder zonde heeft God gemaakt. Jezus is zijn naam. En hij is nu hetgeen de enige in wie God zich vermaakt. Ook al waren er nog zoveel mensen daarbij aanwezig. Als dan Johannes de doper Christus doopt. Dan gaat de hemel open. En dan hoor je God zeggen. Dit is mijn zoon. Dan heeft hij het over Jezus. Hè? En wie ik al mijn welbehagen heb. Ja, zijn zoon. Vermaakte zich in zijn zoon. Elke dag. Elk moment. Elk moment. Ook toen hij aan het kruishout hing. Ja. Ook toen. Want toen hij het ultieme offer gaf van zijn leven. Een volstrekte zelfverloochening. En alleen maar dacht aan de eer van God. En niet aan zijn eigen eer. Behaagde hij God. En dat hij van God verlaten werd was om de zonde die God niet behagen. Het gaat samen op. Ja. Dat hij van God verlaten werd, Heer Jezus, was om mijn zonde. Om mijn zonde. Ja, dat kan ik wel begrijpen. O, tuurlijk. Mijn zonde. Nu heeft God de Vader vermaak in Christus. En weet je waar hij nou ook vermaak in heeft? In zondaren die hun hoop op deze Christus gesteld hebben. Op mensen die niet langer schuilen kunnen achter hun vermeende eigen gerechtigheid. Maar die in een failliete bestaan de toevlucht hebben genomen tot de zaligmaker van God verordineerd. Daar heeft God ook vermaak in. Ja. En weet u, ik moet ook leren vermaak te krijgen in het werk van een ander. Daarom moet ik bevrijd worden van mijn eigen pogingen en werken en moeite die ik doe om wat te zijn voor God en wat te geven aan God. Houd daar toch alsjeblieft een keer mee op. Wij kunnen in ons eigen kracht God niet behagen. God heeft in de Zoon welbehagen. En ik moet ook in Hem een welbehagen vinden. En zien op Christus en Hem alleen. En we zien dan Hem in eer en heerlijkheid gekroond. En dat is er wat rust zal geven aan je hart. Wist je dat? Dat weet u toch al? Wist u dat? Weet u dat ook? Jongelui, jullie ook? Dat dat echt rust geeft. Kijken naar het werk van Christus. Jij bent een mislukkeling, hij niet. Jij doet dingen verkeerd, hij heeft alles goed gedaan. En dat allemaal in de plaats van de straf gedragen voor anderen, maar ook geleefd voor anderen. De wet vervuld voor anderen. Zodat je zalig kunt worden voor niks, gratis, uit genade, voor niks en niemendal. Door het geloof dat de toevlucht neemt, niet als een beste brave burger, maar als een zondaar, ja. Een gevallen zondaar die zijn vermaak zoekt in Hem. Ja. Kun je Jezus dus zien? Ja. Vooral in de kerk. Ja, daarom moet Christus ook gepredikt worden. En nooit buiten de context om van een stinkende zondaar. Nooit buiten de context om van een verloren mensenkind. Die het moet hebben van genade alleen. En die gewassen moet worden in het bloed van het lam. Dat reinigt van alle zonde. Kom op, zondaars. Kom, laat ons met zondelast belaan u opstaan en naar Christus gaan. Hem onze schuld belijden. Hij zal ons wassen in zijn bloed. Ten slotte, het was ook een dag van verootmoediging. Een biddag noemden we dat. Ja, er was heel wat reden voor het volk om zich te verootmoedigen. In de eerste plaats wel dit. Dat die verzoening nu niet van ons uitgaat. Maar van Hem. Is dat geen reden van verootmoediging? Er zijn bij ons geen verzoeningspogingen of vredesonderhandelingen gaande. Nee. Het gaat van Hem uit. Wat is een mens in zijn verlorenheid? Hij kan geen stap tot God zetten en God zet een stap in onze richting. Dat is het heil. Dat is het evangelie. God bemoeit zich met deze wereld. God is de eerste en is ook de laatste. God heeft dat plan uitgedacht van een weg waarop geen enkele zondaar struikelen of uitglijden zal, maar behouden zal worden. De weg der zaligheid. God heeft een middelaar gezonden. Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar het gaat niet van ons uit, nee. Hij wordt ons gepredikt. Dat geeft ook verwondering. Verootmoediging en verwondering, dat hoort bij elkaar. Verootmoediging. Heere, wat heeft u bewogen? Kent u daar al iets van die verwondering? Dat ik het weten mag, Heere. Dat ik het zien mag. Ach, er zijn er zoveel in de wereld en die zien juist dit niet. En ik mag het weten. Ja, alleen dat al. Verwondering en verootmoediging. Omdat wij, dat is ook een reden om je voor God te verootmoedigen, ook geen dingen hebben om het goed te maken met God. Wat hebt u op zak eigenlijk? Heb je wel eens in uw zakken gevuld? Gevoeld bedoel ik. Ja? Of er wat zat om aan God te geven? Ja, wat zit er eigenlijk in die zakken, ja. Beetje stof, geloof ik. Niks om aan God te kunnen geven. Lege zakken, lege harten. Schuldig dat wel, ja. Ik heb niks om aan God aan te bieden. Hoeft ook niet. Kijk nu eens. Kijk nu eens wat er gebeurt. De grote hoge priester, hij biedt aan. Hij biedt zijn leven aan God, de Vader, en aan arme zondaar. Waarom is er reden tot verootmoediging? Waarom moesten ze zich verootmoedigen? Omdat we arme zondaren geworden zijn. Maar worden we wel zondaren die de hand ophouden. Ja, je kunt ook als een arme zondaar nog stinkend hoogmoedig zijn. Niet om vragen. Vind je het ook zo moeilijk? Vragen om vergeving. Vragen om het heil. Ja, dan moet je wel je faillissement erkennen. Hè? En zeggen, oh God, ik heb niks. Ik heb helemaal niks. Ik ben mislukt. Ja, en toch leert de Heer dat hoor. Ja, dat is toch de weg die Hij gaat. Nieten en nullen. Dat word je dan. Ja, en die zal God met zijn heil vervullen. Ja, die moordenaar aan het kruis is het mooie voorbeeld. We zijn precies hetzelfde als hij. Die had ook niks aan te bieden. Aan God. Ja, schuld. Alleen maar schuld. Dat was alles. En dat maakt hem verdoemelijk voor God, maar ook in eigen ogen. Dat is het geheim, hè. Verdoemelijk in eigen oog. Zondaar worden voor God. Dat is eigenlijk de verootmoediging die past op de grote verzoendag. Op de Goede Vrijdag, of als het avondmaal is. Daarom zegt als formulier ook in de eerste plaats dat we onze zonde en vervloeking, onze vloekwaardigheid moeten gedenken. Dat is de reden, ja. Als ga je toch aan het wonder voorbij, aan het bloed voorbij, aan het volbrachte werk van Christus voorbij, dan ga je zelf nog wat verwachten van jezelf of zo. Je moet worden wat je bent, dat is alles, ja. Net zoals Johannes de Marskramer, hè, die man die in Londen woonde, die wilde ook graag bij de kerk horen en die moest dan belijdenis doen. Het was een eenvoudige ziel, nou ja, geef mij maar meer van die eenvoudige zielen. Maar die eenvoudige ziel, die kon niet zoveel vertellen. De kerkraad vroeg, nou zeg eens wat over, wat heb je nou zo al ontvangen en geleerd in je leven? Toen zegt hij, nou, ik ben een arme zondaar. En anders niemendal. Maar, zei hij, maar de Heer Jezus Christus is mijn al in al. Nou ja, zei dus zo'n ouderling nog van, nou ja, dat is mooi, maar kun je nog eens wat meer vertellen dan? Nou, wat meer, zei hij, ik ben een arme zondaar. En anders niemendal. Maar de Heer Jezus Christus is mijn al in al. Nou ja, Spurgeon schrijft, die werd aangenomen hoor. Ja, zo'n prachtige belijdenis. Ja, geef hem maar meer van die eenvoudige zielen. Niet die de wijsheid hebben en daarover allerlei dingen kunnen redeneren en filosoferen en zo. Maar die zeggen, geef me Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hem moet ik hebben, die op hem mogen zien. Hè? Ja. Wist u wat dat het geloof is? Zien op Jezus. En wat het mooie is, waardoor de Heer dan het geloof werkt en het ook versterkt. De Heer Jezus laat zich zien. Wij kunnen verstoppertje spelen, dat doet de Heer niet. Die komt, die laat zich zien. Dat doet Hij in de prediking, doet Hij in het zichtbare, sacramenten, dan laat Hij zichzelf zien. Ook vandaag hebt u Hem gezien, Jezus als borgenmiddelaar, op zijn weg, zijn werkdag. En mag je daar nou ook in rusten, in het werk van Christus. Dan komt er liefde in het hart. Je wordt geen luilak hoor, als je ziet op Christus. Er gaat liefde komen in je hart. Om voor Hem te mogen leven. Om eeuwig voor Hem te mogen leven. Die begeerte komt. Ja. En dan gaan we zo zoetjes aan op Psalm 27 vers 3 toe. David die wilde zo graag naar de kerk, want daar zag hij het. En daar kreeg hij de zekerheid en daar werd de rust geschonken en het vette van Gods huis gesmaakt. En dan kon je in liefde dronken worden. Ja, dat kan. Dat is gek, hè? In liefde dronken worden, van liefde, van God dronken worden. Ja, waarom is die verootmoediging nodig? Omdat we het altijd weer verzondigen. En dat het toch zo is, hetgeen dat Christus verworven heeft, dat blijft vast en zeker. Hij houdt het zelf vast. De erfenis geeft Hij mij niet in handen om het te bewaren, maar Hij bewaart het zelf. En Hij bewaart mij ook nog eens. komt allemaal goed. Gaat de goede kant op. Het zijn grote dingen, hè, mooie dingen. Het zijn geen ongrijpbare dingen, hoor. Wat de duivel je voorhoudt is ongrijpbaar. Die houdt je het geluk van beneden voor, maar je vindt het alleen niet. Nee, nergens. Maar de Heere geeft ons dat echte geluk te zien. En hij geeft het, hij openbaart zich. Dat doet hij door de Heilige Geest. En dat moet uw gebed zijn elke keer als het weer kerk is. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ja, en daardoor kom ik in beweging. Zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier weidt mijn ziel, zoals het tevreden schapen weiden en groene weiden. Hè? Hier weidt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken, verbergen in zijn hut. Mij bergen in het verborgen van zijn tent. En op een rots verhogen uit de ellend. En wie is die rots? Juist, God in Christus. Dat is de rots. Amen. Psalm 27, vers 3 dus. eindigen met dankzegging. En Heer, we hadden nog eigenlijk wel een poosje door willen gaan. Het gaat toch eigenlijk om die heerlijke en die grote dingen waar een mens nooit over uitgedacht, nooit over uitgewonderd en ook nooit over uitgepreekt raakt. Wat heeft u bewogen om naar deze wereld om te zien? Heere, zie nog eens naar deze wereld om. Ze bloedt zo uit duizenden wonden. Al stinkt de wereld dan zomaar om die liefelijke reuk die het offer van Christus in uw neusgaten heeft gehad. Daarom, Heere. En laat er ooit een dag mogen komen dat we ons echt mogen verheugen in de werken uwer handen. Als we al uw werken zien die gij gedaan hebt. En tot in eeuwigheid u de lof daarvan mogen brengen. Dat zal de echte rust zijn. U bedoelen. Uw naam verhogen. Zonder zonde. Hoe is het mogelijk dat dat een ooit gebeuren zal? Zonder zonde. U bent het zo waard, Heer. We danken u dat we inmiddels zondaren zijnde toch zalig kunnen worden door het geloof in Christus en uit enkel genade alleen. We danken u dat wij, hoewel we de dood verdiend hebben, toch het leven mogen ontvangen. Pas het maar toe door uw Heilige Geest in onze harten, want als het goed is, en daar hadden we eigenlijk ook nog wel wat over willen zeggen, is het nog steeds uw werkdag ook, Heer Jezus, toch? Om al hetgeen dat u verworven hebt ook toe te passen. We hebben er iets van gehoord in de weg van de verootmoediging en de verbreking aan onze kant. Dan gebeurt het. Dan laat u zichzelf zien. Dan geeft u het, dan schenkt u het, dan past u het toe. Door het werk van woord en geest. En laat dat werk ook hier in deze gemeente voortgang mogen vinden. Sterk daartoe de ambtenheren, ook dominee De Bruin. Gedenk in uw goedheid en trouw. Ook de gehele kerk van ons. De kerk waar we ons ondertussen wel heel erg beschamen. Wil u ondanks alles toch nog doorgaan met uw werk, o God. Tot roem van uw heerlijke en grote naam. Gedenk de wereld, arme, arme wereld. Wil nog werken, Heere. Ondanks die wereld, in de wereld, om uzelf. Om uw verbond. En ja, om uw genade, die hoewel onze schuld hemelhoog is, uw genade is nog hoger. Wat is dat rijk? Laten we zo de laatste psalm met elkaar mogen zingen. Ga met ons als we van hier gaan. Gedenk ons in deze week. Zoen het ons, o God, en hoor ons nog. Om Jezus wil. Amen. Dat is dan het laatste, hè? Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Hef nu uw arme hart naar boven, ontvangt de rijke zegen van boven en gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeente, de Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.